Gemeente en allen die met ons zijn samengekomen in deze avonddienst waarin dominee Fokkema voorgaat, hopen 7 jonge mensen openbare belijdenis af te leggen. En dit zijn Tjeerd de Geus, Mannix Hamelink, Laurent Schultz, Joliene Schultz-Droger, Annelies Westerbeke, Emma van Wezel, Mariette van Wezel. Zullen we hen, wanneer ze de kerk binnenkomen, in zoverre dat kan, staande toezingen uit Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij, godvruchtig, opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt uit Psalm 122, vers 1.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Een dienst waarin openbare belijdenis van het geloof zal worden afgelegd. Laten we zingen Psalm 23, waar we een hele bijzondere belijdenis tegenkomen. De belijdenis van de Heere als herder. Van deze psalm, Psalm 23, zingen we het eerste en het tweede vers. Psalm 23, 1 en 2. In deze belijdenisdienst belijden wij het geloof in verbondenheid met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen. Met de woorden van het apostolieke. Daarna zingen we uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 6, naar de belijdenis des geloofs. En iedere van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Onze God in het Bijbelboek van de Psalmen. En we lezen de 27e psalm vanaf vers 1 tot en met vers 14, dus in zijn geheel. Psalm 27 vanaf vers 1. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heer. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet. O God, mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. En leid mij in het rechte pad om mijner verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan. Met schaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd. Dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Ik ware vergaan. Wacht op de Heer. Zijt sterk en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heer. Tot zover. Bidden wij nu de Heer om de onmisbare hulp en leiding van zijn Heilige Geest voor deze eredienst en ook in het bijzonder voor het moment van belijdenis. Mag ik u en jullie voorgaan. Heere onze God, wat is het een voorrecht om op de Pinksterdag samen te komen in uw huis. De Pinksterdag, de uitstorting van de Heilige Geest, toen en daar in Jeruzalem 2000 jaar geleden. Maar het werk van uw geest is niet tot toen en daar beperkt gebleven. Uw geest werkt sinds die bijzondere dag de eeuwen door. En uw geest werkt sinds dat eerste moment op die bijzondere plaats. Over heel wat rond der aarde. En zo mogen we deze avond in Middelharnis ook getuigen zijn van dat doorgaande werk van uw geest. Als die 7 jonge mensen zijn, Tjeerd, Marnix, Lauran, Jolien, Annelies, Emma en Mariette, die het verlangen hebben uw naam te belijden. Was dat een wonder, Heer? Want dat verlangen wordt van nature in een mensenhart niet gevonden. Van nature verlangen we naar ons eigen genot en ons eigen plezier. Naar het mooie, leuke en aantrekkelijke van deze wereld. Hooguit een beetje religiositeit, maar het werkelijke dienen van u en het belijden van uw naam. Nee, Heren, we belijden het u als zonde vanavond. Dat komt van nature in een mensenhart niet voor. En als hier dan 7 jonge mensen zijn die aangeven dat verlangen wel te hebben, dan mogen we daarin toch zien dat u met uw geest aan het werk bent. Dat u dat verlangen nog steeds in mensenharten werkt. En dat u zo nog steeds doorgaat, ook Pinkstergeest. Met uw werk tot zaligheid van zondaren. En met uw werk tot opbouw van de gemeente. Tot opbouw van het Koninkrijk van God. Wat stemt dat dankbaar, Heren, als gemeente dat in ons midden opnieuw belijdenis wordt afgelegd en zo de gemeente wordt gebouwd. We danken u er als gemeente eerbiedig voor. Wat mag het in het bijzonder een grote vreugde geven in het hart van een vader en moeder die er vanavond getuige van is dat het kind dat hij of zij ooit ten doop hield, dat dat kind deze avond de naam van de God van de doop beleidt. Toen was het onze mond die ja zei, toen de doopvragen werden gesteld. En nu zijn het de lippen van de baby's van toen, de jonge mensen van nu, die het ja zullen uitspreken. Die hun doop overnemen. Die daarmee tonen in de wegen van de Heere te willen gaan. Heren, wat maakt dat intens dankbaar. Juist omdat we als ouders heel goed beseffen dat het niet de vrucht is van onze keurige opvoeding. Maar dat het de vrucht is van het genadige werk van uw woord en geest. Want onze opvoeding, Heren, daarin hebben we als ouders altijd onszelf meegenomen. En de zonde, die hebben onze kinderen ook niet van een vreemde. Dat hebben ze ook van ons. Het is een wonder van uw genade. Dat u in levens werkt en dat onze kinderen nu tot deze stap mogen komen. Eerbiedig brengen we daarvoor u de lof en de dank en de eer. En bij die blijdschap, heren, kan er ook het verdriet zijn. Als we hier vanavond in de kerk zitten. We zijn getuigen van deze belijdenis, maar wij denken terug aan de keer dat wij bij het doopvont stonden met onze zoon of dochter. Een zoon of dochter die een andere weg ging. Bij u vandaan, bij de kerk vandaan, bij de God van het verbond vandaan. Heren, waar die pijn in ons hart gevoeld wordt, bidden wij des te vuriger vanavond van u, dat u ook deze afgedwaalde schapen terugbrengt tot uw kudde. Tot de plaats waar de zaligheid wordt uitgedeeld. Verdriet, heren, dat kan er ook zijn. Als we vanmiddag belijdenis afleggen. Als we dat doen te midden van familie en vrienden, daar zijn we dankbaar voor. Maar in die kring ook die ene lege plek. Die ene persoon die we er zo graag bij hadden willen hebben vanavond. Maar de persoon is er niet bij. En de lege plek wordt gevuld. U weet het, Heer. Wees ook daarin nabij. Geef dat de vreugde van dit uur gedeeld mag worden. Ook daar waar we als familie en vrienden getuigen zijn van die bijzondere belijdenis uit de monden van deze jonge mens. En laat die belijdenis, heren, ook een echo mogen krijgen in ons eigen hart. Want de belijdenis van een ander vraagt van ons toch dat wij met hem, met haar zullen belijden. Heren, we mogen dat in het bijzonder bidden voor Lisa en Anna. Die vanavond getuigen zijn van de belijdenis van hun vriend. Wat is ook dat bijzonder, heren? Geef dat ook juist in de relatie, in de onderlinge liefde u gezocht mag worden. En u gediend mag worden. En dat het jouw woord van die ander van binnen een amen krijgt in het eigen hart. Ja, voor ons alle, heren. Misschien is het al jaren geleden dat we zelf belijdenis hebben afgelegd. En we zien die jonge mensen voor in de kerk staan. We denken terug aan het vuur en de liefde waarmee we zelf ooit belijdenis deden. En we vragen ons misschien ook wel beschaamd af vanavond, waar is dat gebleven? Het is er in ons leven toch gebeurd dat heilige vuur zo ver gedoofd is. De liefde tot Christus verflauwt. Laat er dan, heren, vanuit deze dienst een oproep tot bekering komen aan ons hart. Dat de oude liefde opnieuw gevoed mag worden. En dat u daar zelf voor zult zorgen door uw Heilige Geest. Het kan ook nog anders wezen, heren, dat we de belijdenis horen vanavond en dat we tot onze schaamte moeten zeggen, ja, ooit heb ik ook belijdenis afgelegd, maar het was meer uit gewoonte en bijgelovigheid. Mijn hart was er eigenlijk helemaal niet bij en mijn hart is er nog steeds niet bij. Wel belijdenis met de lippen gedaan, maar nooit met het hart. Doe ons dan vanavond zien dat zo niet verder kan. Dat anders moet worden in ons leven. Dat wij zonder het geloof in Christus verloren liggen en verloren gaan. En dat deze avond het moment is waarop u ons roept om de belijdenis van de lippen met het hart na te zeggen. Ook de jonge mensen, heren, die nog geen belijdenis hebben afgelegd, wil hen vanavond vervullen met heilige jaloersheid. Dat ze zien en horen hoe anderen de naam van de Heere belijden. En dat u met uw heilige geest in het hart als het ware laat zeggen, dat wil ik nu ook. Ik wil ook goed van de Heere spreken. Ik wil ook de Heere Jezus als mijn zaligmaker belijden. Wilt u dat wakker roepen in de jonge harten en levens hier vanavond. Dat de belijdenis van deze zeven mensen uiteindelijk een belijdenis mag worden. Van de gemeente als geheel. Ja, daarmee vragen wij grote zaken van u, Heer. En toch, met minder dan dat kunnen wij niet toe. kan en mag toch niet zo zijn, Heere, dat we hier vanavond zijn. Dat we de belijdenis horen, maar daar zelf toch weer aan voorbij gaan. Het kan toch niet zijn, Heere, dat we hier vanavond uw woord horen. Dat spreekt van Christus, van zijn offer, van de zaligheid. En dat we toch in ongeloof verloren zouden gaan. Wil ons daar niet voor over hebben, Heere. Maar wil zo krachtig werken met uw geest en uw woord zo helder laten verkondigen. Dat geen hart onberoerd blijft. Dat geen hart onveranderd blijft. Maar dat we grote wonderen van geloof en bekering in ons midden mogen opmerken. En als we dat van u vragen, Heer, en dan vragen we grote dingen, dat weten we. Maar als we dat van u vragen, dan doen we dat niet op grond van iets van onszelf. Maar dan doen we dat met de belijdenis van eigen schuld en eigen onwaardigheid. Dan doen we dat met de belijdenis dat we slechts uw zegen te verwachten hebben. Daar waar we het bidden, op grond van het werk van Christus. Ik wil daarom deze avond ons bidden horen. Onze zonde vergeven en ook onze dank aanvaarden in die naam van Christus alleen. Amen. De collecte vindt nu plaats. U mag de Heere dienen met uw gaven. Daarna gaan we zingen, Psalm 130, het tweede en derde vers. De naam van de Heere belijden. Dat betekent ook belijden wie wij zelf zijn. En dat doen we met deze psalm. Zo gij in het recht wil treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dat belijden we van onszelf. Maar dan de belijdenis van de Heere. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Psalm 130, het tweede en het derde vers na de collecte. De tekst voor de preek in deze belijdenisdienst vinden jullie in het gelezen Bijbelgedeelte, Psalm 27, de eerste woorden van vers 13. Zo ik niet had geloofd. Na de verkondiging willen we de berijming van deze woorden zingen. Psalm 27, het vijfde en het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, de versen 5 en 7, straks na het amen op de preek. Gemeente, gasten in ons midden. Tjeerd, Marnix, Laurent, Joliene, Annelies, Emma, Mariette. Als jij er toch niet geweest was. Dat is het enige dat die moeder uit kan brengen. Op het moment dat ze haar kind ziet, een peuter nog maar, aan de hand van de buurvrouw. Ja, zegt die buurvrouw. Ik zag het ventje staan aan de rand van de drukke weg. De auto's die langs zoefden. Het ventje dat er bijna overheen liep. Ik dacht, dit gaat niet goed. Die zal vast, per ongeluk wellicht, aan de aandacht van papa of mama ontsnapt zijn. Er vandoor gegaan zijn. En zo aan de rand van die drukke weg terechtgekomen zijn. Dus toen ik het zag, ik ben er snel naartoe gerend. Ik heb een beet gepakt en hier is hij. En dan geeft ze het ventje terug aan zijn moeder. Zijn moeder. Die op dat moment dus niks anders uit kan brengen dan... Als jij er toch niet geweest was. Eigenlijk is dat een hele vreemde zin. Een halve zin. Als jij er toch niet was geweest, dan... Ja, wat dan? Dat zegt die moeder niet eens. De zin wordt halverwege afgebroken. Dat is waar, maar iedereen kan die zin toch zelf wel afmaken. Als jij er toch niet was geweest, dan was het met mijn ventje misschien verkeerd afgelopen. Dan had hij zomaar overreden kunnen worden. Dan had hij... Je kunt de meest vreselijke scenario's invullen. Misschien juist daarom dat die moeder die zin maar niet afmaakt. Want ze wil er niet eens aan denken wat er wel niet allemaal had kunnen gebeuren als haar buurvrouw op het juiste moment niet had ingegrepen. Als jij er toch niet was geweest. In de psalm die we lazen, komen we in vers 13 deze zin tegen. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Maar als je die tekst in je Bijbel leest, dan zie je dat de laatste woorden, ik ware vergaan, daar schuin gedrukt staan. Schuin gedrukt betekent, in de grondtekst, in het Hebreeuws, staan ze er helemaal niet. In het Hebreeuws staat hier dus deze zin, zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, puntje, puntje, puntje. Inderdaad, ook een zin die halverwege afgebroken wordt. Alsof de psalmdichter David ook hier wil zeggen, als ik deze zin af zou moeten maken, als ik onder woorden zou moeten brengen hoe ik eraan toe was geweest, zonder het geloof in de Heere, dat zou te afschuwelijk zijn om uit te spreken. Maar juist dat maakt het wonder zo groot. Dat David dat geloof in de Heere, dat kennen en vertrouwen van de Heere in zijn leven wel mag hebben. En dat hij daarvan in deze psalm belijdenis af mag leggen. Belijdenis afleggen zoals ook jullie dat deze avond mogen doen. En we luisteren in de preek voorafgaand aan jullie belijdenis naar de woorden van deze tekst met als thema... Als ik niet had geloofd. Als ik niet had geloofd. En dan letten we op vier dingen. Wat dat betekent voor mijn verlangens. Wat dat betekent voor mijn strijd. Wat dat betekent voor mijn moeite. Wat dat betekent voor mijn belijdenis. als ik niet had geloofd. Wat dat betekent voor mijn verlangens, wat dat betekent voor mijn strijd, wat dat betekent voor mijn moeite, wat dat betekent voor mijn belijdenis. Eerst dus wat dat betekent voor mijn verlangens. Zo ik niet had geloofd, zegt David. Ja, David, want hij is de dichter van deze psalm. Zoals deze koning van Israël onder de leiding van de Heilige Geest zoveel psalmen heeft geschreven. Wanneer hij deze psalm heeft gemaakt en onder welke omstandigheden hij dat precies heeft gedaan, dat weten we niet. Maar als climax van deze psalm horen we dus uit de mond van David die afgebroken zin. Zo ik niet had geloofd. Wat als ik de Heere toch niet had gekend? Wat als ik op hem en zijn woord niet had kunnen vertrouwen? Wat dan? Als jij die zin zou moeten afmaken. Voor jezelf. Wat als ik toch het geloof in de Heere niet had gehad? Wat dan? Wat zou jij dan zeggen? Wat zou jij eigenlijk missen als jij het geloof in de Heere zou missen? David maakt de zin niet af. Maar voor hem is duidelijk. Dat zou een ramp zijn. Vandaar dat onze Statenvertaling hier aanvult. Ik ware vergaan. Maar waarom dan? Waarom zou het missen van het geloof voor David een ramp zijn geweest? Misschien is het goed om daarvoor eerst te zien wat David dan precies gelooft. In vers 13 lees je dat namelijk ook. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Het goede van de Heer. Alle zegeningen van de Heer, waardoor ik in het land der levenden mag zijn. Alle zegeningen van de Heere dus, waardoor ik leven mag. Met andere woorden, zonder het geloof in de Heere kan ik niet leven. Dat zijn grote woorden van David. Hoe komt hij daar toch bij? Nou, dat maakt hij op verschillende plekken in deze psalm wel duidelijk. En laten we daarom vanmiddag eens rustig naar de verschillende elementen uit deze psalm gaan kijken. En het eerste waar we dan bij stil willen staan, en dat is dan het eerste punt van de preek, is dat we in deze psalm Davids diepste verlangens tegenkomen. Zo noemt hij dat zelf in vers 4. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. David heeft één wens. En die wens is zo groot dat alle andere wensen en verlangens daarbij in het niet vallen. Zodat hij dus zeggen kan, ik heb maar één ding van de Heere begeerd. Wat dan, David? Dat ik in het huis van de Heere zou mogen zijn. Ja, daar zelfs zou mogen wonen. En dat alle dagen van mijn leven. Dat is nogal wat. Herken jij dat verlangen? Het verlangen om in Gods huis te komen. Gods huis, voor David was dat een tent, de tent waar de ark van God stond. Voor u, voor jou, is dat de kerk, de gemeente die samenkomt rond het woord van de Heere. Elke zondag opnieuw, elke zondag twee keer. Gaat uw hart daar naar uit? Verlangend naar de ontmoeting met de levende God, als zijn woord verkondigd wordt in het midden van zijn gemeente. Gaat jouw hart daar naar uit? Davids hart wel. Hij heeft zoveel liefde voor dat huis van God. Hij zou er wel willen wonen. Maar zonder geloof gaat dat niet. Nu ja, je kunt wel zonder geloof naar de tent gaan waar de ark staat. Of in ons geval, je kunt wel zonder geloof naar de kerk gaan. Je kunt zelfs een leven lang naar de kerk gaan zonder persoonlijk in de Heere te geloven. Heel verdrietig als dat zo zou zijn, maar ja, het kan wel. Maar Davids verlangen gaat verder dan dat. Niet alleen het in Gods huis komen. Nee, hij wil in dat huis van God de lieflijkheid des Heren aanschouwen. Hij wil in dat huis van God zien Alles wat aan de Heere bekoorlijk is. Wat is er nu bekoorlijk aan de Heer? Het Hooglied zegt: alles. Alles aan hem is gans begeerlijk. Maar hier in deze psalm mag je dan toch in het bijzonder noemen de genade waarmee God naar een mens overbuigt. Want dat is wat David kon zien in het heiligdom. Als hij in het heiligdom kwam, dan zag hij daar niet, zoals de heidense volken van rondom, een of ander beeld van de godheid staan. Nee, een beeld stond er niet in het heiligdom van de Heer. Maar wat staat er wel? Een altaar. Daar waar de offers worden gebracht. Waar de offerdieren worden geslacht om zo de zonde van het volk weg te wassen. God verzoent schuldige mensen met zichzelf. Dat is in Gods huis te zien. Die zondaarsliefde van de Heere, dat wil David aanschouwen. En dat gaat niet zonder geloof. Oh ja, zonder geloof kun je best naar die offers kijken. Maar echt begrijpen waar het over gaat? Het verstaan van die offers? Nee. Nee, dat kan alleen door het geloof. Dat is voor jou en mij niet anders. Wat is er voor jou en mij te zien in de kerk? Nee, zien niet zozeer, tenminste niet met je gewone ogen. Maar in de kerk hoor je, zondag aan zondag, van dat ene offer dat is gebracht. Dat ene offer, waar alle offers uit de tempel en de tabernakel naar vooruit wijzen. Het ene offer van Jezus Christus op Golgotha. Zijn bloed heeft gestroomd, zodat uw zonden vergeven kunnen worden. En de jouw zonde, al die vuiligheid in je leven, waar je de Heere zo verdriet mee doet. Al die verkeerde daden. Je weet wel toe. En je weet wel daar. En ook al die daden waar je niks meer van af weet. Maar die de Heere nog wel weet. Je woorden, waarmee je God tekort deed. Je gedachten, waarin je van de zonde genoot. Al die zonde van nalatigheid, dat je iets had moeten doen, maar het naliet. Ja, als diepste oorzaak van dat alles, de boosheid van je hart. Al die zonde. Jezus Christus heeft zijn leven geofferd aan het kruis, om zulke vuile mensen te reinigen en met God te verzoenen. Dat hoor je. Elke zondag. Elke preek. Elke keer als je in Gods huis komt. Maar om het te begrijpen, om het te verstaan, om daarin te delen, dat kan alleen door het geloof. Zo ik niet had geloofd, zegt David. Ja, inderdaad. Zo ik niet had geloofd. Zonder het geloof heb ik daar geen deel aan. Mis ik dat? Blijft de band met God verbroken? Zonder dat geloof kan ik in de kerk komen, wekelijks of misschien één keer in de 3 jaar. Maar ik zal niet zien wat daar nu echt te zien is. De lieflijkheid des Heren. De genade waarmee hij zondaren verzoening wil schenken. Op grond van het offer van Jezus Christus. Zo ik niet had geloofd. O, dan was dat grote verlangen van David, om dat te aanschouwen, altijd onvervuld gebleven. Dan was jouw verlangen onvervuld gebleven. De Heere kennen. Zijn zondaarsliefde proeven. Nee, onmogelijk. Zonder het geloof. O, hoe onmisbaar is dan het geloof. Maar die onmisbaarheid heeft David nog meer gemerkt. En dan komen we bij het tweede punt van de preek, wat dat betekent voor mijn strijd. wat dat betekent voor mijn strijd. In deze psalm horen we David zingen van zijn verlangen. Maar ook horen we hem keer op keer over de vijanden die hem omringen. De gevaren waarmee hij geconfronteerd wordt. Al in vers 2 begint dat. Daar lees je over vijanden en tegenpartijders. Ze zijn als roofdieren die Davids vlees wel zouden willen verscheuren. Ze zoeken zijn dood, zijn ondergang. En dat gaat verder in vers 3. Daar gaat het over legers en oorlog. Legers die David omzingelen. Oorlogen die tegen hem begonnen worden. Wat een vijandschap voor David. Wat een gevaar. En hoe bedreigend dit voor hem geweest is, dat is aan alle kanten te merken. Ik roep u aan, zo bidt David vanuit die gevaren. Antwoord mij. En het antwoord van God? Dat antwoord is ook duidelijk te merken. Die vijanden die zijn vlees wel zouden willen eten, ze zijn zelf gevallen. Dat leger dat omzingelt, die oorlog die begonnen wordt, het hart van David hoeft er niet voor te vrezen. En dan zegt hij in vers 13, zo ik niet had geloofd. Geloven betekent voor David dus ook gered te worden uit al die gevaren. Bevrijd te worden van de vijand, veilig te zijn in Gods hut ten dagen des kwaads, geborgen te zijn in het verborgene van zijn tent. Ook dat hoort bij dat goede dat de Heere hem laat zien in het land der levenden. Ja, zonder het geloof in de Heere was David zijn plek in het land der levenden allang kwijtgeraakt. Zelf had hij immers tegen die vijand nooit opgekund. Zelf zou hij in die oorlog jammerlijk ten onder zijn gegaan. Maar hij was niet op zichzelf aangewezen, want de Heere was erbij. De Heere, op wie David zijn vertrouwen mocht stellen. De Heere die hem in al deze gevaren terzijde stond. Zo ik niet had geloofd. Welke vijanden bedreigen jouw leven? Vijanden? Nou, zeg je, dat zal wel meevallen. Tenminste in het dagelijks leven. Ja, misschien dat ik de een wat meer mag dan een ander. En dat zou andersom ook wel zo zijn. Maar vijanden? Nee. Nee, en zeker geen vijanden die mijn leven bedreigen. Laat staan woorden als oorlog en leger. Nee. Dat ken ik in mijn leven niet. Nou, gelukkig maar. Toch zijn die vijanden er wel degelijk. Juist op deze dag is het belangrijk dat goed onder ogen te zien. Als je belijdenis hebt afgelegd, dan wordt tegen je gezegd: welkom in de strijd. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zegt David. Een oorlog, een strijd tegen mij begonnen. Op de dag van je belijdenis. Is dat dus realiteit? Er wordt oorlog gevoerd om je ziel. Er zijn vijanden uit op je ondergaan. Daar is de zonde die, zoals je geboren bent, je hart in zijn dodelijke greep heeft. Daar is de wereld die zo ontzettend aantrekkelijk is. En haar aantrekkingskracht ook heel duidelijk laat merken. Daar is de duivel die niks liever wil dan dat je in je zonde en met de wereld eeuwig ten onder gaat. Er wordt gestreden om je ziel. En in die strijd om je ziel ben je zonder het geloof kansloos. Zonder geloof blijf je in de zonde leven. Voel je jezelf in de wereld thuis. En heeft de duivel je volledig in zijn macht, zonder geloof, ga je door deze vijanden eeuwig verloren. Maar door het geloof, dat geloof waarvan we al eerder zagen, dat het een mens in Gods huis de lieflijkheid van de Heere laat zien. Dat geloof waardoor je gaat zien dat de Heere Jezus zijn leven heeft geofferd voor de zonde. Dat geloof dat jou persoonlijk deel geeft aan dat offer. Dat geloof is nu ook het middel waardoor de Heere je verlost van deze levensbedreigende vijanden. Het middel dat hij gebruikt om je te verlossen van je zonde. Door de schuld weg te nemen. Het middel waardoor hij je bevrijdt en loskoopt uit de macht van de duivel. En het middel waardoor hij je wapent tegen alle verleidingen van de wereld. Alleen door het geloof. Zonder het geloof brengen deze vijanden mij in de verlorenheid van de hel. Dat is de realiteit voor ons allemaal vanavond. Dat is ook de realiteit voor u. U die 30 jaar geleden belijdenis deed. En u die heel bewust nooit belijdenis deed. En de realiteit voor jou, jij die deze middag belijdenis hoopt te doen. Zonder het geloof ligt je verloren in de macht van de vijand. Zo ik niet had geloofd, zegt David. Ik ware vergaan. O, hoe onmisbaar is dan het geloof. En die onmisbaarheid blijkt ook nog weer in een ander opzicht. En dat is het derde punt van de preek. Wat dat betekent voor mijn moeite. Wat dat betekent voor mijn moeite. Er zijn voor David vijanden die hem bedreigen. Maar zijn zorgen en moeiten gaan verder dan dat. In vers 10 lezen we dat op een hele indringende manier. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Heftig is dat. Je vader en je moeder. De personen die in je leven, als het goed is, de meest vertrouwelijke plek innemen. Van wie je een groot deel van je leven afhankelijk was. Die vader, die moeder, zegt David, ze laten mij alleen. Is David echt van zijn vader en moeder verlaten? Of bedoelt hij het als een extreme mogelijkheid? Zelfs al zou ik van mijn vader en moeder verlaten zijn. Dat zou allebei kunnen. En dan de vervolgvraag, hebben ze hem dan bewust verlaten? Of zijn ze daardoor omstandigheden toe gedwongen? Dat kan ook allebei. We weten uit de Bijbel ook dat David, toen hij door Saul vervolgd werd, zijn ouders op een gegeven moment tijdelijk in Moab heeft ondergebracht. Ook toen was hij dus van zijn ouders verlaten. Dat was geen vrijwillige keus van David, ook geen vrijwillige keus van de ouders van David. Ze wilden het beide niet, maar de omstandigheden dwongen hen ertoe. Dwongen hen om van elkaar gescheiden te worden. Maar dan is dus wel het eindresultaat. Mijn vader en moeder hebben mij verlaten. Zulke pijnlijke, zulke verdrietige dingen treffen het leven van David. Hoe gaat hij daarmee om? Vader en moeder hebben hem verlaten. Maar dan klinkt het gebed uit Davids mond. Begeef mij niet en verlaat mij niet. O God van mijn heil. Een gebed dat ook verhoord wordt. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Moeite in het leven van David. Moeite die in de 3000 jaar sinds David deze woorden opschreef, niet veranderd is. Denk aan de avond waarop we in het afgelopen seizoen deze psalm, psalm 27, ook samen gelezen hebben. Die avond dat we in alle openheid iets van ons eigen leven deelden. En we tot de ontdekking kwamen dat er in die gezamenlijke groep van Kerkwerve en Middelharnis maar liefst 5 belijdeniskategezanten zijn die al vroeg in hun leven hun vader door de dood moesten missen. En dat er andere belijdeniskategezanten zijn die daar op hetzelfde vlak nog weer andere pijnlijke ervaringen, zoals scheiding van hun ouders, aan toe kunnen voegen. Vader en moeder hebben mij door welke omstandigheden dan ook verlaten. Ook op andere terreinen kan je leven door diepe pijn getroffen worden. Je kunt hier in de kerk zitten. Een bepaalde wonden van binnen voelen schrijnen. Je kunt grote zorgen voelen die op je schouders drukken, die je te neerdrukken. En zelfs waar je vandaag een leven ziet waarin alles voor de wind gaat. Morgen kan het zo anders zijn. En dan. David zegt, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Hoe kan hij dat nu zeggen? Zo ik niet had geloofd. Daar ligt het geheim. Verlaten worden door vader en moeder zou David tot wanhoop hebben gedreven. Ware het niet dat hij zich getroost weet daardoor dat God hem niet verlaat. Die God op wie hij zijn betrouwen mag stellen. Die God aan wie hij zich in geloof vastklemt. Juist als het zo moeilijk is. Juist als het zo'n pijn doet. Juist als de moeite hem tot wanhoop zou drijven. Heere, toon mij uw nabijheid. Grijp mij bij de hand. Troost mij in mijn verdriet. Geef rust aan mijn hart te midden van al mijn zorgen. Verlaat mij niet en begeef mij niet. O God van mijn heil. Zo ik niet had geloofd, zegt David. O, hoe onmisbaar is dan het geloof. Die onmisbaarheid van het geloof blijkt tenslotte ook als het gaat om het belijden van de naam van de Heer. Dat is het vierde punt van de preek, wat dat betekent voor mijn belijdenis. Wat dat betekent voor mijn belijdenis. David, wat kijken we hem in deze psalm toch in het hart. In zijn strijd, in zijn moeite. Maar toch het meest in hoe hij voor het aangezicht van de Heere hier zijn geloof beleidt. In dat 13e vers, zo ik niet had geloofd, maar het begint al direct aan het begin van de psalm. En daar begint het heel persoonlijk. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Mijn licht, zegt David. Mijn heil. Zo persoonlijk is belijdenis doen. De Heere belijden, dat is niet een zakelijke weergave van een bepaalde stand van zaken. Zo kun je over de wiskunde praten. 1 plus 1 is 2. Ja, dat is waar. Zo kun je over natuurkunde praten. Een appel die uit een boom valt, valt door de zwaartekracht niet naar boven, maar naar beneden. Ja, dat is waar. Dat kun je zo als een feit vaststellen. Daar kun je zakelijk mee instemmen. Maar waar het hart echt open gaat. Met die verlangens waar David van spreekt. Met de strijd die hij noemt. Met de moeite die eerlijk getoond worden. Daar kun je maar niet zakelijk van de dingen spreken. De Heere is een licht, zegt David. Niet als een natuurkundig gegeven, maar als een waarheid die ik heel persoonlijk in mijn eigen leven ervaren heb. Hij maakt het licht in mijn donkere leven. Hij brengt in mijn duisternis het licht van zijn verlossing. Als iemand die in het donker zit opgesloten, en dan komt een ander en die maakt het in die ruimte plotseling licht. Dan springt het hart daarvan op. Er is licht. Licht in mijn duisternis. Nou, zo mag David hier uitroepen. Er is licht. De Heere is licht. Ja, hij is zelfs mijn licht. Het licht dat schijnt in mijn bestaan. Hij is het heil dat mijn leven binnendringt. Dat is nu belijden. Dat is een zaak van het hart. En dat is een hele persoonlijke zaak. Mijn licht. Mijn heil. Nou zeg je. Maar daarin is David dan wel heel verzekerd. Hij spreekt van die grote woorden. En als ik hem dat dan vanavond zo hoor zeggen, dan weet ik niet of ik hem dat wel na kan zeggen. Of ik hem dat wel na durf te zeggen. Daar is wel iets bij voor te stellen. Want inderdaad, wat worden er hier door David grote dingen gezegd? De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Je moet het maar durven zeggen. En misschien dat jij er direct op aanhaakt en zegt, ja precies. En dat durf ik dus niet. zou je zelfs onzeker kunnen maken vanavond. Want ja, lijden van het geloof, dat is toch al iets wat zo groot is. En bij jou is aan deze dag toch al de nodige strijd vooraf gegaan. En heel dat afgelopen seizoen, kan ik wel belijdenis doen? Mag ik dat wel of kan ik het niet? En wie ben ik dat ik de Here belijden zou? En tegenover die onzekerheid die er toch al in mijn eigen hart was, staat nu opeens die grote zekerheid van David. Mijn ja-woord wordt daarmee nog moeilijker. Nou, wacht dan even. We hebben in deze psalm die andere kant toch ook gelezen. Dat er in dat geestelijke leven van David juist ook die felle aanvechting blijkt te zijn. In vers 7 lees je: Hoor, Heere, wees mij genadig, antwoord mij. Dat is helemaal niet zulke verzekerde taal. En dan vers 9: Keer uw knecht niet af in toorn, verlaat mij niet. Waar is nu die zekerheid van David gebleven? Geloof en twijfel lijkt hier bij David hand in hand te gaan. En wordt het dan opeens voor jou niet heel herkenbaar? Want zo gaat het in je eigen hart toch ook. Op en neer. Soms de nabijheid van de Here zo krachtig. Dan lijkt hij weer zo ver weg. Soms zo vol van de Here en zijn dienst. Maar even later is het zo leeg en lijkt je hart en leven eerder zo vol van zonde en twijfel te zijn. Wordt David zo niet heel herkenbaar? Ja, zeg je, maar toch zijn er ondertussen die grote woorden bij David ook. Hij kan zeggen, de Heere is mijn licht en mijn heil. Hoe kom ik zo hoog? Hoe kom ik tot zo'n belijdenis? Zullen we het maar aan David vragen vanmiddag? David, hoe komt u zo ver? Hoe komt u tot zulke hoge woorden als in diezelfde psalm ook uw worsteling zo duidelijk blijkt? Zou David ons als antwoord dan vanavond niet opnieuw op vers 13 wijzen? Zo ik niet had geloofd. Want oh ja, de naam van de Heere belijden is een grote zaak. En van mijzelf zeggen, ik geloof, hoe zou ik het durven? Dat is toch veel te hoog voor mij. Ja, dat is inderdaad veel te hoog voor mij als ik daarmee iets groots van mijzelf zou zeggen. Maar ik mag vanavond met David zeggen, zo ik niet had geloofd. En daarbij denk ik dan aan wat deze psalm mij van David heeft laten zien. Zijn verlangen om in het huis van de Heere de lieflijkheid des Heeren te zien. En zijn strijd waarin hij zonder God jammerlijk ten onder zou zijn gegaan. En zijn moeite die hij zonder de Heere onmogelijk zou kunnen dragen. En dan zie ik mijn eigen leven. Ja, doe dat nou maar vanavond. Leg je eigen leven daar maar eens naast. Wat zie je dan? Dan zie ik Davids verlangen om de lieflijkheden van de Heere te aanschouwen. Die zondaarsliefde die de Heere toont in Christus. Ja, zeg je. Ja, daar verlangt mijn hart nou ook zo naar. En David strijdt met die vijanden die hem naar de ondergang brengen. Oh ja, zeg je, daar kan ik ook niet tegenop. Die vijanden, de duivel, de wereld, mijn eigen zondige hart. Zonder God ga ik eeuwig verloren. En Davids moeite, die hij zonder God niet aan zou kunnen. Ja, zeg je, ja. De nood in mijn leven, die is ook vaak genoeg te groot geweest en de pijn te snijdend. Ik had het in eigen kracht onmogelijk kunnen dragen. Zo is het toch voor jou. Roep dan ook maar uit met David vanavond. Zonder geloof zal het ook in mijn leven dus niet gaan. Zonder God zal het niet gaan. Zonder Christus zal het niet gaan. O, als ik toch niet had geloofd. Om dan te bedenken. Ja, maar als ik dat zeg, dan is er dus iets in mijn hart dat naar God toetrekt. Dan is er dus iets in mijn hart dat Christus heeft nodig gekregen. Dan is er in mijn leven dus iets van dat vertrouwen gekomen. Vertrouwen op deze Heer. Dat kan ik van mijzelf niet hebben. Dat moet Gods geest mij dan geleerd hebben. Die geest die is uitgestort op Pinkster. En als dat zo is, als Gods geest mij dat geleerd heeft, dan wil ik daar ook van spreken. Dan wil ik daar ook van getuigen. Dan wil ik, ja, dan wil ik zijn naam belijden. En als mij dan straks gevraagd wordt, in de stilte van dit kerkgebouw, wat is daarop uw antwoord? Dan mag dit mijn antwoord zijn. Die ene, halverwege afgebroken zin, waarmee alles gezegd is. Zo ik niet had geloofd. Amen. zijn dat mooie woorden om als laatste te zingen voor het moment dat jullie tot belijdenis worden geroepen. Zodaalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Tot belijdenis worden jullie nu geroepen. Ik zal de vragen lezen waarop van de belijdeniscategezanten het ja-woord wordt gevraagd. Na elk ja-woord zal ik ook een persoonlijke tekst meegeven. Na het laatste ja-woord volgt de korte zegenbede, eindigend met het woord amen. En dan zingen we zonder verdere aankondiging en voor zover mogelijk staande Psalm 25, daarvan het zesde vers. Psalm 25, vers 6, na het amen, dat klinkt aan het slot van de zegenbede. Geliefde broeders en zusters, gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis te doen van uw geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van uw wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen en verzoeken wij u in dit plechtige ogenblik van uw leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. En mag ik jullie verzoeken om daarvoor te gaan staan. Ten eerste, gelooft gij dat de waarheid Gods die in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard en in de artikelen van het christelijk geloof beleden is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is? En is het uw voornemen in de belijdenis daarvan door de genade Gods standvastig te blijven in leven en sterven? Ten tweede, betuigt gij dat ge u vanwege uw zonden mishaagt, u voor God verootmoedigt, uw leven buiten uzelf in Jezus Christus zoekt en begeert gij 's Heeren dood te verkondigen tot versterking van uw geloof? Ten derde, belijdt gij dat het u een hartelijke behoefte is door de kracht van de Heilige Geest God de Heere lief te hebben en hem te dienen naar zijn woord, u als een getrouw lid van de gemeente van Christus te openbaren, mede te arbeiden aan de opbouw van zijn gemeente, zijn naam te belijden in de wereld en u gewillig te onderwerpen aan het herderlijk opzicht en tucht van de kerk? Gerrit Jonathan de Geus, wat is daarop uw antwoord? Tjeerd, in de vele contacten die we hebben gehad in het afgelopen jaar, gaf je iets weer van de weg die de Heer met je leven is gegaan. Ook iets onder woorden gebracht van de plek van Lisa daarin. Hoe de Heer ook haar voor jou tot zegen heeft gemaakt. Maar het is niet haar keuze dat je hier vanavond staat. Het is je eigen keuze. Door God in je hart gewerkt. En daarom geef ik jou de woorden mee van Psalm 25, vers 12. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Achter je kijkend mag je zien de weg die de Heere met je gegaan is. Vanavond komt de vraag naar je toe en je hebt hem net met ja beantwoord. Wie is de man die de Heere wil vrezen? En als je daarop ja zegt, dan mag je ook naar de toekomst kijken en weten, de Heere zal ook in de toekomst mij, ons samen, de weg wijzen die hij wil dat wij gaan zullen. Wat is daarop uw antwoord? Marnix Thomas Hamelink. Ja. Marnix, dat je hier vanavond staat, is niet omdat je dat zelf bedacht hebt, zelf voor gekozen hebt. Wat is de Heer die dat in een mensenleven werkt? En daarvan getuigt de tekst die ik jou meegeef. Psalm 86, vers 11. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Die tekst laat heel duidelijk zien dat het God zelf is die ons hart moet neigen. Die onze levensweg ook naar zijn geboden moet richten. Dat proces komt op het moment dat je belijdenis doet ook niet tot een einde. Want dit gebed mag een leven lang meegaan. En laat het ook een leven lang meegaan. Jijzelf ook samen met Anna de handen vouwen, de knieën buigen. Voortdurend bidden, Heere, neig onze harten meer en meer tot de vrezen van uw naam. En wijs ons meer en meer de weg die wij mogen gaan. De weg uiteindelijk achter de Heere Jezus aan. Daarover geven hij zijn onmisbare zegen. Wat is hierop uw antwoord? Paulus Nathanael Schultz. Ja. Lauran, ik heb je in het afgelopen jaar leren kennen als iemand die graag zijn vragen stelt. En dat bedoel ik positief. Dingen waar je tegenaan liep, in contacten met anderen, bepaalde vragen. Hoe zit dit? Hoe zit dat? Doorvragen. Je wilt weten hoe het zit. Nou, laat die houding er altijd maar blijven. Maar de belijdeniscategorisatie gaat stoppen. En dat is uiteraard jammer. Althans, zo ervaar ik dat zelf. Maar het is ook goed op zijn tijd. En het is gelukkig ook geen probleem. Ik mag jou de woorden meegeven uit Spreuken 16, vers 20. Daar staat: die op het woord verstandig let, zal het goede vinden. En die op de Heere vertrouwt, die is wel gelukzalig. Waar vind je nu werkelijk de antwoorden op al je geestelijke vragen? In het woord van de Heer. Let daar maar goed op. Dat betekent lezen en studeren erin. Doe dat samen met Joline. En je zult daar vinden wat God tot je te zeggen heeft. En daarmee heb je een stevig fundament onder de voeten. Het woord van God. Wat is daarop uw antwoord? Jannetje, Anna, Cornelia, Schultz, Droger. Joline, je hebt een bewogen leven achter je. En wat je achter je hebt, gaat ook mee tot op de dag van vandaag. Ik geef jou de woorden mee van Psalm 57. En daarvan het tweede vers, het slot daarvan. Daar zegt de psalmdichter: wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen. Dat is een beeld dat in de Bijbel vaak voorkomt. Ik denk onder meer aan de geschiedenis van Boas en Rut. Als Rut in Bethlehem komt, dan zegt Boas dat tegen haar, dat ze er goed aan gedaan heeft om onder de vleugelen van de Heere haar toevlucht te zoeken. Door de belijdenis voor Gods naam uit te spreken, doe je dat. De toevlucht onder de schaduw van Gods vleugelen. En tegelijk reikt dit versje ook aan om dat de rest van je leven met vrijmoedigheid te blijven doen. Dicht bij de Heere, daar vindt een ziel rust. Wat is daarop uw antwoord? Elisabeth Jacomina Westerbeek. Ja. Annelies, voor jou was het niet vanzelfsprekend om hier vanavond te staan. Voor zover het voor een mens überhaupt ooit vanzelfsprekend is. Voor jou was er de twijfel. Kan ik al belijdenis doen? Ben ik er al aan toe? Heb ik genoeg zicht op wie de Heer Jezus is? Genoeg kennis van mijn zonde? Je hebt erover nagedacht, daar een paar weken voor genomen en uiteindelijk gezegd: ja, er zijn zoveel vragen en twijfels nog, maar het verlangen is te groot om geen belijdenis te doen. Jou geef ik de woorden mee van Psalm 138, vers 8. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uw handen. Als het verlangen naar de Heere je zo verbracht om belijdenis te doen. Als Gods werk in jouw hart zo zichtbaar mag worden. Dan zal de Heer het ook zelf afmaken. En mag je naar de toekomst kijken met die verwachting. Niet Annelies hoeft het verder te doen. De Heere zal het verder doen. Leef daarom dicht bij Hem. Wat is daarop uw antwoord? Catharina Wilhelmina van Wezel. Ja. Emma, jou geef ik de woorden mee. Uit Klaagliederen 3, vers 26. Daar lezen we. Het is goed dat men hopen en stil zijn op het heil des Heeren. Ik herkende in die woorden iets van jou, je houding, ook de persoonlijke gesprekken die we hebben gehad. Het zijn woorden die je zou kunnen toepassen op Maria, die bij Martha in een huis woonde. Martha hard aan het werk, druk bezig. Maria aan de voeten van de Heere Jezus. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil des Heeren. Met verwachting luisteren. Wat zegt de Heere tot mij? Je zou wel kunnen zeggen, het is de houding van die andere Maria. Die het woord van God hoorde en die zei, zie de dienstmaagd des Heeren. Mij geschieden naar uw woord. Een houding van stil luisteren naar Gods stem. Alles verwachten van hem. En je helemaal overgeven en toevertrouwen aan hem. Dat geven de Heeren in jouw leven. Wat is daarop uw antwoord? Arianne Martine van Wezel. Ja. Voor jou, Mariette, de woorden van Jesaja 40, vers 11. De Heere zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Met die belijdenis zijn we de dienst vanavond begonnen. De Heere is mijn herder. En wat betekent dat nou? Misschien zou ik dat beter aan jou kunnen vragen. Want daar heb je toch iets van in je leven mogen ervaren. Hier brengt de profeet Jesaja het onder woorden. God die een herder is, als je je aan hem als herder toe mag vertrouwen, is dat een God die al zijn schapen kent. Die het onderscheid weet tussen schapen, lammeren, zelfs nog een apart oog heeft voor de zogenden. Die zogenden leidt hij zachtjes. De lammeren draagt hij in zijn armen. Het is die herder aan wie je je deze avond toevertrouwt, door je ja-woord uit te spreken. En die herder zal dan ook voor je zorgen. Een leven lang, tot het moment dat hij al zijn lammeren en al zijn schapen thuis brengt. Op de plaats waar hij ze hebben wil. Dat geven de Heer. Nu gij deze belijdenis hebt uitgesproken, deelt gij als leden alle rechten en plichten in de gemeenschap van de kerk. En de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus sterke en bevestige u door zijn Heilige Geest. Amen. daar heb je, in het midden van de gemeente, voor het oor van de Heer, zijn naam mogen beleiden. Plechtig ogenblik in je leven. Want dat is dat ene woord uiteindelijk een groot woord. Als je het op de lippen neemt. Maar het is ook een heerlijk woord. Als de Heer je ertoe dringt om het te zeggen. Ja, Heer, uw naam, die wil ik beleiden. Het moment van belijdenis doen betekent het einde van belijdeniscategorisatie. Tenminste, we hopen elkaar nog 2 keer te treffen. Maar dan komt er toch een einde aan. Ook een stukje afscheid. Ik ben dankbaar voor de manier waarop we in het afgelopen jaar met elkaar mochten optrekken. Jullie en ook de categorisanten vanuit Kerkwerve, samen. Elke week rond het woord van de Heer. De belijdeniscategorisatie eindigt. Op een andere manier zou je ook kunnen zeggen, nu begint het. Want ja zeggen tegen de Heer betekent ook dat de Heer je welkom heet in de strijd van het geloof. De goede strijd. Dat is een voornaam ding. Niet langer strijden tegen de Heer, zoals wij het onszelf doen. Maar strijden met de Heer. En onder dat woordje met ook maar een dikke streep. Zelf gaan we het niet redden. We zijn in eigen kracht tot hier gekomen. In eigen kracht kunnen we ook niet verder. Maar de Heer zegt zelf dat de overwinning door hem behaald is. En als hij jullie roept tot die goede strijd van het geloof, dan mag dat in diepe afhankelijkheid van hem. In de wapenrusting die hij zelf daarvoor geeft. Zo mag ik vanavond van harte zeggen, welkom in de strijd. En de Heer geven dat je ziende op Christus dapper in die strijd stand mag houden. Dapper tot het moment dat, nee, niet dat je zelf de overwinning zult behalen, maar dat de Heer zegt, het is genoeg. Nu ben je uitgediend. Nu haal ik je thuis. Een moment, ja, dat komen kan als je zelf voor de doodsjordaan staat. Je weet niet hoe lang of hoe kort dat duurt. Het kan ook het moment zijn dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. En als dat het moment mag zijn, dat de Heer Jezus verschijnt in heerlijkheid. Laat onze strijd, die goede strijd van het geloof, dan zo zijn in het zien op Christus, dat we hem in zijn verschijning op de wolken, met verwachting, met blijdschap en met vreugde mogen zien. Tot eer van zijn grote naam. Tot zaligheid van onze zielen. Gods zegen voor de strijd. Tot het moment dat hij zegt, nu is het klaar. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen en hem danken voor wat hij gaf. Goede God, tot u komen wij. Uw naam belijden wij. Dat deden deze 7 jonge mensen. En u weet, Heere, wat er op datzelfde moment in ons eigen hart klonk. In ons gebed danken wij u voor alles wat u gaf. In het afgelopen seizoen, maar zeker ook in dit uur in uw huis. En wij bidden, o God die ons tot hiertoe bracht, leid ons verder. Want alleen kunnen we niet verder. Maar aan uw hand, dan kan het wel. De gang door dit aardse bestaan, met hoogte, met diepte. De gang door het aardse bestaan, vol met strijd. Dan dat zegt u in uw woord. Maar Heer, als we het oog op de Heere Jezus gericht mogen houden. Als we nu achter hem aan mogen gaan. Als we door het werk van uw geest veel op hem mogen zien. Dan is de uitkomst toch niet onzeker. U zegt toch waar u uw kinderen thuis brengt. En nou is onze bede deze avond, dat dat van deze 7 jonge mensen mag gelden. Dat ze op uw tijd en op uw wijze, door uw hand, worden thuisgebracht in het huis van uw eeuwige rust. Maar dat ze ook elke dag daarvoor, hier op aarde, uw zegen, uw nabijheid en uw kracht mogen ontvangen. Gedenk hen.
gedenk ons allen. Het appel heeft geklonken voor elk hart hier vanavond. Dat zonder het geloof wij reddeloos verloren liggen. Dat zonder het geloof wij Christus missen. Heb ons daar niet voor over, Heere. Maar schenk ons allen die kostbare gave van het geloof in het hart. Schenk ons allen het heil in Christus. Want daarin wordt uw naam toch allermeest verheerlijkt. Dat velen worden toegebracht tot die scharen die niemand tellen kan. Heere, neem genadig weg al het zondige dat ons aankleeft. Ook in dit samen zijn. Aanvaard onze dank. Hoor ons bidden. In de naam van Christus uw Zoon. Wiens komst wij verwachten. Op de wolken van de hemel. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 68. Daarvan het 10e vers. Psalm 68 vers 10. Kerkraad en de belijdeniscategezanten zullen eerst de kerkzaal verlaten en de dienst in de consistorie afsluiten. Daarna is er gelegenheid om in het verenigingsgebouw in de hal de 7 nieuw belijdende leden de hand te schudden en Gods zegen toe te wensen. Ontvang nu eerst met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.